Beste Aten, de kaartjes zijn nu klaar. Het heeft enige moeite gekost zover te komen. Het materiaal is met de kou onhandelbaar. Taaie inkt, harde rollen die geen inkt aannemen en een half verkleumde drukker maken er niet veel van. Ik heb mijn best gedaan. Hopelijk is het naar je zin. Het beste is in een paar pakjes met de enveloppen erbij, als het nu maar goed uitkomt. Mijn vingers zijn zo verkleumd dat ik niet in staat ben een behoorlijke brief te schrijven. De wind waait uit de koude hoek. Maar het voorjaar is in aantocht en dat is een troost. En de oorlog, daar zal daarna ook nu spoedig een einde aan komen. De krant schrijft van een beslissend stadium, daar zal het nu wel op aangaan. Mogen dan spoedig betere tijden aanbreken, misschien zijn we elkaar dan wel eens gauw weer.
Peter Julian van het Oorlogs- en Verzetcentrum hier in Groningen. We staan in het Grafisch Museum, de expositie Drukken in oorlogstijd. Een hele bijzondere brief is dit, hè?
Ja, dit is wat ik al net vertelde, hè? Dus de laatste brief van H.M. Werkman, die hij dus schreef aan zijn collega Aten Zuithof van de Blauwe Schuit. Hè? Het is een brief met daarin ook een geboortekaartje die hij heeft ontworpen dus voor het dochtertje wat later dus zal geboren worden.
Het is een van de laatste brieven. Je zei het al, want het is slecht afgelopen met meneer Werkman, hè?
Ja, het is, hij dus, is dus een week later gearresteerd door de Sicherheitsdienst op verdenking dat hij dus de Moffenspiegel heeft gedrukt. Dat is zijn karikaturen over Hitler. En een maand later is hij ook gefusilleerd.
Dat gebeurde in Bakkeveen?
Dat gebeurde in Bakkeveen inderdaad op 10 april, dus 3 dagen voordat de bevrijding van Groningen begon. Ja.
Het is een van de onderdelen die jullie aanbieden op deze expositie, Drukken in de oorlogstijd. Wat willen jullie met deze expositie bewerkstelligen?
Nou ja, we willen vooral ook laten zien dat het thema propaganda, censuur en verzet ook eigenlijk een universeel thema is. En nu worden oorlogen gevoerd door middel van sociale media. In oorlogstijd was het natuurlijk door middel van papier en inkt eigenlijk, hè?
Ja, krantjes die illegaal verspreid werden, heel stiekem.
Ja, kranten die illegaal verspreid werden, dat wil laten zien. Nou ja, de mensen die het ook hebben gedaan en die daarbij omgekomen zijn, dat hebben we ook een belangrijk een galerij ingericht in de expositie. Maar ook het hele proces, hè, het nieuws verspreiden, het nieuws vergaren en het ook vervaardigen, dat hebben we allemaal laten zien.
Ja, want achter drukwerk zitten natuurlijk heel veel mensen. Je zei het al, op de expositie een wand met allemaal portretten van mensen die erachter zitten. Dat zijn er heel veel, hè?
Ja, dit zijn ongeveer 152 mensen van wie wij dus een portret hebben op deze galerij. Het zijn mensen die dus betrokken waren bij het verspreiden of bij het maken van drukwerk. Dus van verzetskranten bijvoorbeeld. En het is ook een heel divers publiek eigenlijk, hè? Het zijn oudere, jonge mannen, het zijn landarbeiders, het zijn studenten. Dus ja, het is een hele brede begroep eigenlijk.
Wat kun je daarmee zeggen dat het eigenlijk onder alle leeftijdsgroepen speelde? Dat iedereen bezig was met een goede zaak?
Ja, ik denk dat het niet per se aan leeftijd is gebonden. Nee, dat denk ik dus niet. Nee, iedereen had een eigen overtuiging, hè? Want we spreken natuurlijk wel over de tijd van de verzuiling, hè? Mensen vanwege een gereformeerde achtergrond of via socialistische principes, hè? Iedereen had wel een eigen motivatie om dit werk te doen. Dus dat verschilde op zich wel, maar voornamelijk wel mannen, moet ik erbij zeggen. Er zijn slechts 3 vrouwen die daarbij ook omgekomen zijn. Daar zijn er ook een aantal voorbeelden van. Bijvoorbeeld Anna Kerkhoven. Anna Kerkhoven was student medicijnen aan de rug en van Indonesische of Indische afkomst. En zij verspreidde ook bonkaarten en deed werk voor de verzetsgroep De Vonk, het illegale socialistische krantje.
Ja, want de mensen die hier hangen, dat zijn schrijvers, maar dat zijn ook mensen die het krantjes verspreiden, de koeriersters.
Ja, dat zijn ook koeriersters bijvoorbeeld. Ja, het zijn ook, wat ik al net vertelde, landarbeiders, hè, die de krantjes verspreiden. Iedereen had wel een eigen positie binnen zo'n netwerk, ja.
U bent de samensteller van deze expositie. Heeft het veel tijd en moeite gekost om dit samen te stellen?
Het heeft wel veel tijd en moeite gekost natuurlijk, ook vanwege de materie, hè. Het moet natuurlijk allemaal kloppen, zeker met dit soort gevoelige onderwerpen. Maar ook de hele organisatie daar naartoe is natuurlijk een hele klus.
Het zijn denk ik ook heel veel keuzes die je moet maken.
Ja, het is natuurlijk een breed onderwerp, hè, drukken in oorlogstijd. We hebben er wel voor gekozen om het echt regionaal te houden, op Groningen dus.
En, want speelde het veel in Groningen, het illegaal drukken?
Ja, je had zeker illegale drukkerijen in Groningen die meehielpen aan deze organisaties. En die verzetsgroepen, hè, de kranten, Trouw en de Vonk bijvoorbeeld, de Waarheid, het Noorderlicht, dat waren echt, vooral het Noorderlicht, dat was echt een Groninger verzetsgroep dus. Die ook helemaal opgerold is in 1941 overigens. Ja.
Ja, ja. Om een beetje een beeld te geven. Groningen was toch ook de stad waar heel veel Duitsers gelegerd waren. Hè? Denk aan het Scholtenhuis op de Grote Markt. Dat was wel een beetje werken in het Hol van de Leeuw, zeg maar.
Ja, letterlijk, inderdaad. Ja. Nee, het Scholtenhuis was een van de beruchtste ziekenhuisdienstkantoren van heel Nederland. Dus men liep wel degelijk risico. En we hebben ook documentatie waaruit al blijkt dat in 1941... de ziekenhuisdienst al pamfletten verzamelde die her en der dus verspreid waren in de stad of in de provincie. En op die manier ook dat doorspeelde naar de landelijke hoofdkantoor in Den Haag om te kijken wat voor acties er zouden genomen moeten worden. Dus dat was al echt in het beginstadium al echt aan de gang. Ja.
Het illegale drukwerk, om de mensen maar zo volledig mogelijk te informeren over wat er nou precies aan de hand was in die Tweede Wereldoorlog. Maar jullie hebben op deze expositie ook aandacht voor de andere kant, hè, de propaganda van de bezetter.
Ja, dat klopt. We hebben een aantal grote propaganda-affiches tentoongesteld, waarin we dus ook eigenlijk laten zien hoe slim de Duitsers dus inspeelden op de sentimenten onder de bevolking.
Hè. Ja, zullen we er even naartoe lopen?
Ja, dat doen we.
Dan lopen we de gang door naar de ruimte waar dat materiaal is geëxposeerd.
Nou ja, er hangen dus een viertal posters. Ik zal wel eentje even toelichten. Dat is een poster waar je ook wel wat historische voorkennis voor moet hebben. Er staat steeds dezelfde vijand in grote letters met uitroepteken. 1673-1943. Nou, 1673 was natuurlijk een bekend jaar, want in de 17e eeuw waren er diverse zeeoorlogen tussen Nederland en Engeland. En in 1673... behaalde admiraal Michiel de Ruyter dus de overwinning op de Engelsen. En in 1943 zou dat maar zo weer kunnen, hè? Want er staat ook strijd met ons mede. Je ziet een Duitse onderzeeboot met een hakenkruis van... nou, kom op Nederlanders, de Engelsen waren ook toen de vijand. En nu kunnen we opnieuw, net als in 1673, weer de overwinning behalen. Dus,
ja, want we zien Engeland ook afgebeeld, een verscheurde Britse vlag.
Ja, een verscheurde Britse vlag met de... Ja, met de Big Ben op de voorkant en de Tower of London inderdaad. Dus en zo'n oud Nederlands zeeschip zien we ook. Ja, ja, ja.
Om echt mensen in Nederland op te roepen om te helpen voor de goede zaak van Duitse kant, zeg maar.
Precies, ja, ja.
Ben je een beetje tevreden over wat je hier ziet, de expositie, hoe het uitstraalt?
Ja, ik ben zeer tevreden over. Ik denk dat we een hele evenwichtig beeld dus hebben laten zien van hoe het drukwerk werd verspreid en door welke partijen dat werd gedaan. Nou, er zijn dus objecten en fotomateriaal die nooit eerder geëxposeerd zijn. We kunnen ook even doorlopen. Hier zien we bijvoorbeeld een van de weinige objecten die bewaard is gebleven uit het Scholtenhuis, omdat die ook... tijdens de bevrijding vernietigd is.
Ja, het Scholtenhuis was het hoofdkwartier van de bezetter, van de Sicherheitsdienst.
Mm-hmm, klopt, ja. Dat was het hoofdkwartier van de Sicherheitsdienst. En we zien hier dus een typemachine staan. Met, als je goed kijkt, is hij ook een beetje versleten, de spatiebalk.
Er is veel op getikt.
Er is veel op getikt. Ja, wie weet wat voor erge berichten. Een arrestatiebevelen, ja, daar krijg je ook inderdaad kippenvel van als je daar naar kijkt. Maar je ziet ook een teken wat tegenwoordig niet meer op typemachines te vinden is, namelijk het SS-runeteken.
Die zit boven de 3, hè?
Ja, die zit boven de 3, ja, ja.
Dit is toch wel, als je dit zo ziet, kippenvel?
Ja, ja, dat gevoel krijg ik hier ook van, ja. Het is een akelig object, maar aan de andere kant is dat ook weer belangrijk om dat verhaal dus te laten zien, hè? Het verhaal van de Duitse drukwerk, ja, en de bezetting, ja.
Paulina de Nijs, directeur van het Grafisch Museum. Bijzondere expositie hier bij jullie.
Ja, we zijn ontzettend trots op. Het is echt een hele mooie tentoonstelling geworden. Met bijzondere objecten, bijzondere verhalen vooral ook. Dus de moeite waard geweest om hard aan te werken.
Vorige week zaterdag is het officieel geopend. En daar hebben jullie Pauline Broekema voor kunnen strikken.
Ja, zij heeft een heel bijzonder verhaal verteld. Haar opa en oma die hadden illegaal drukwerk in huis. Waren betrokken bij het vergaren van nieuws. Dus daar kon zij heel prachtig over vertellen. En door haar werk voor het NOS... heeft ze eigenlijk de link kunnen leggen naar het heden ook weer... en naar de manier waarop nu oorlogen en opstanden kunnen ontstaan... waardoor verzet door de sociale media tot stand kan komen... en hoe die link dan eigenlijk weer ligt met hoe dat in de Tweede Wereldoorlog ging.
Ja. De expositie loopt nu ongeveer anderhalve week. Hoeveel bezoekers hebben jullie mogen verwelkomen hier?
Nou ja, helemaal precies weet ik het niet. Maar afgelopen zondag hadden we er een kleine 80. En de week ervoor op zondag een kleine 50. Dus het begint langzaam aan te lopen. De publiciteit loopt. Dus we hopen dat dat een opbouwende lijn is voor de komende tijd.
Ja. En wat zijn dan de reacties van de mensen die ze achterlaten?
Ja, heel positief. Mensen zijn erg onder de indruk. Met name de portretten zijn ze natuurlijk van onder de indruk. Veel mensen die toch familieleden ook wel terugzien. En het verhaal blijft gewoon, ook al is het 70 jaar na dato, blijft gewoon bijzonder en aanspreken. En wat wel leuk is dat we ook via brieven toch weer persoonlijke verhalen van mensen krijgen over hun ervaringen in de oorlog.
Want jullie hebben onder andere een brief uit Frankrijk gekregen.
We kregen een brief uit Frankrijk over een transport van trouw in een lege tankauto voor slachtafval. Dus tussen een aantal volle tankauto's hebben ze ook trouw in zo'n tank gestopt. Vervolgens aangehouden door de Duitsers, want die hadden een lift nodig en die zijn precies op die tank gaan zitten waar die trouw in zat. Maar zijn er ook weer vrolijk afgestapt en hebben nooit geweten dat ze bovenop het verzet hebben gezeten.
Ja, nu zullen de mensen thuis misschien denken van, ja, goh, 70 jaar na dato, moet er hier nog wel aandacht aan besteed worden?
Ja, nou ja, kijk, als je de reacties van de mensen ziet en als je ook het materiaal ziet, dan weet je dat het niet alleen maar iets is wat toen speelde. Het speelt nog steeds. En ik denk dat het een verhaal is wat je en nooit wil vergeten en waar je altijd aandacht voor wilt blijven vragen.